In 2 Samuel waren wij. In 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12 vinden wij de geschiedenis van David en Batseba. En ja, toch ook nog de verovering van Rabba, zijnde Amaan, zijnde de hoofdstad van de Ammonieten. Want dat heeft men ook nog bij hoofdstuk 12 getrokken. Ten slotte, zo begint het hoofdstuk ook met de belegering van Rabba, zoals het in die dagen genoemd werd. En terwijl de strijd tegen de Ammonieten gevoerd werd, hebben we van doen met deze toch wel wat opmerkelijke geschiedenis van David met verstrekkende gevolgen. En met verstrekkende gevolgen bedoel ik dan toch dat uit deze relatie van David en Batseba Salomo geboren wordt, die dan de opvolger wordt van David. Maar ook later Nathan, uit wie dan, die dan ook de stamvader wordt van de Heer Jezus. Hè? Nou, die dan de stamvader wordt van de Heer Jezus, dat is het eigenlijk. Want dat was dan toch niet Salomo. De lijn loopt via Nathan, zoals we in het Nieuwe Testament in Lucas kunnen zien. Maar misschien hebben we het daar nog ooit over. Waar het maar om gaat, en ik dacht dat ik dat uitgebreid toegelicht had, is dat Batseba fungeert als type van in de eerste plaats, want het ligt het meest voor de hand, denk ik toch, als type van Israël. En in de tweede plaats, maar misschien had dat dan toch de eerste plaats moeten zijn, als type van heel de schepping. Want de relatie tussen de Heer en Israël fungeert nou eenmaal als een illustratie, een uitbeelding, een demonstratie is waarschijnlijk het betere woord, van Gods relatie met heel de wereld als zodanig. Voor wie hij zich, dan moet ik even zoeken naar het juiste woord, maar voor wie hij zich heeft ingezet, om zo te zeggen. Het is het verhaal van de koopman die alles wat hij had opgaf ten einde de akker te kopen, dan wel de schat in de akker daarmee tegelijkertijd. Maar het was een en hetzelfde ding. En daar hebben we het hier eigenlijk ook over. Maar dan niet speciaal in verband met onze bedeling, zoals in de gelijkenis waaraan ik refereerde, maar in verband met heel de heilsgeschiedenis als zodanig. Want een van de thema's, belangrijke thema's in de Bijbel, is dan toch dat de Heer iets gedaan heeft wat hem niet in dank wordt afgenomen en dat hem zijn heerlijkheid kostte. Dat wil zeggen, we hebben het over de Heere God, Jehovah bedoel ik, die op een of andere wijze naar deze gevallen wereld heeft omgezien en die het de moeite waard achtte om daar wat aan te doen. En dat is wat gebeurd is. En wat hem kwalijk genomen wordt ook, wat allerlei consequenties met zich meebrengt. En dat is ook wat trouwens over deze geschiedenis staat. Want hoofdstuk 11 eindigt met: nog deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Dat is het dan wel. Al geloof ik aan de andere kant dat op een of andere wijze het gedrag van David dat ons hier beschreven wordt hem dan toch van bovenaf op een of andere wijze werd ingegeven. Want David was een profeet en van hem is de geest niet meer geweken sinds hij gezalfd was, hadden wij gelezen. Maar zo zijn die dingen. Misschien heb ik u vorige keer ook even in de gauwigheid zo even verwezen naar het Nieuwe Testament, waar wij ook een omstreden geschiedenis hebben van Paulus aan het eind van nou ja, het eind van. Zo tegen het eind van zijn, althans ons uit de Bijbel bekende zendingsreizen. Die dan zegt, nee, ik moet eerst nog naar Jeruzalem en dan, dan heb ik nog het een en ander te doen. Maar ik moet nou eerst naar Jeruzalem. Waarna hem een profeet ontmoet en die zegt, Paulus, je moet niet naar Jeruzalem, want dan, als je dat doet, gaat het fout met je. En Paulus doet het toch. En daar is uitgebreid over ethiek bedreven. Over dat hij dat dan toch niet had mogen doen en dat het dan jaren gevangenschap gekost heeft. Lekker puh. Dat had hij ook maar verdiend of zoiets. Maar wij worden geacht te weten dat heel die geschiedenis dan toch echt een uitbeelding is van de situatie uit onze bedeling, waarbij als, ook als men de, met de beste bedoelingen het evangelie brengt aan de Joden, de Joden tegemoet treedt enzovoort, dat het dan toch fout gaat, dat het vijandschap oproept en met alle consequenties van dien. En zoals Paulus vervolgd is geworden, ja, zo is het verderop ook gegaan, maar zo ging het daarvoor ook al natuurlijk. Maar waar het mij om gaat is de tegenstelling. Hè? Dat is de discussie ook die trouwens, die is een veel bredere, de discussie over de situatie van het Joodse volk. Namelijk hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Enzovoorts. Ik bedoel, als dan in het evangelie gepredikt is en het was de wil van God dat ze tot bekering kwamen, waarom is het dan niet gebeurd? En had het dan eigenlijk wel gemoeten? En als dan toch van tevoren vaststond dat ze niet zouden geloven, was het dan eigenlijk wel goed om ze het evangelie te brengen? En dat is een discussie die tot vandaag gevoerd wordt. En de een zegt ja, het moet wel. En de ander zegt nee, het moet niet, want het zal toch geen resultaat hebben. Hangt er vanaf wat voor doel je voor ogen had, daarbij trouwens. Maar goed, ik ga die discussie niet aanzwengelen. Maar aan de ene kant, het is naar de wil van God dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is en van het Joodse volk werd weggenomen. En het is van tevoren in het Oude Testament vastgelegd dat het zo zou gaan. En dat soort dingen meer. Toch is gewoon aan de Joden het evangelie gepredikt enzovoort. Dan zijn ze opgeroepen met alle klem om tot geloof te komen, zich te bekeren, de naam des Heren aan te roepen. Nou ja, maar gij hebt niet gewild. En zo is het maar net. En de vraag naar de voorkennis Gods en naar de wil van God, ja, dat is moeilijk te zeggen. Toen de mens zondigde, Adam en Eva zal ik maar zeggen, in de hof. Nou ja, kom je weer terecht bij de kwestie van de wil van God, de voorkennis van God. En had God het niet kunnen voorkomen of willen voorkomen, enzovoort. Dat zijn die discussies die altijd weer omhoog komen. Maar ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat het geen zin heeft om daarop in te gaan. Dit is, heeft allemaal een ethische achtergrond. Het gaat allemaal over ethiek. Wat men wel had moeten doen en wat men niet had moeten doen. Maar waar het hier over gaat, voor ons, is de profetische betekenis van deze geschiedenis uiteraard. En even kijken of ik niks vergeten heb. Van Bathseba hebben wij vastgesteld dat haar naam betekent de dochter van de zeven of eventueel van de eedzwering. Van daarmee ook van de beloften, de erfgenaam van Gods zegeningen, de dochter van de zeven. En zeven staat voor het werk des Heren. Oké, de volledigheid daarvan, maar niettemin voor het werk des Heren. En dat zij op het dak was, dat hebben wij besproken, want het dak, het dek, Dat is een uitbeelding van de wet, van de regels, eigenlijk gewoon dus van de ethiek. Daar moet je dus af. Dat blijkt wel, want op een of andere wijze de dame is zich wassende. Later wordt vastgesteld dat ze zich gereinigd had, dat het gebeurd was. Maar het is een toestand. En dit is wat onder de wet nou eenmaal gebeurt. En in elk ethisch systeem. Daar zit je vast in het patroon, dat is de essentie van het dak ook, het patroon. Dat, wij noemen het ook wel gewoon eventueel beschaving. En wij verschuilen ons daarachter. Dat is een ethisch, een wettisch systeem. En als iedereen zich nou maar aan dat systeem houdt en binnen de lijntjes blijft lopen en zich aan de regel... Heb je de lijntjes? Binnen de tegeltjes, weet je wel. Er zijn wat spelletjes, hinkelspelletjes en zo. En dan stap je dat je op, precies binnen de tegeltjes, je mag er niet overheen stappen enzovoorts. Kijk, ja, dat is het. Dat is wat ethiek is. Ja, het is voer voor psychologen, deze spelletjes. Maar dit is wel wat het is. Hè. Voor je het weet ontstaat er een dwangneurose. En dat is het hele leven in dat systeem. Kost mensen vaak dikwijls veel moeite om zich bij gelegenheid daaraan te onttrekken. En of het zou moeten, nou, als je tot geloof wil komen in de Heer Jezus, er zijn, en als je zijn woord wil leren verstaan, zou je toch bij gelegenheid uit de band moeten springen. En buiten het vierkantje, of zo heet het toch, buiten het vierkantje moeten stappen, hè? Buiten het hokje, outside the box of wat dat maar was allemaal. Dat is allemaal dat systeem. Maar het fungeert als een bedekking. Mensen schuilen daaronder en daarachter enzovoorts. En daar hoef je niet godsdienstig voor te wezen in de gangbare betekenis van de term. Maar het is wel degelijk religieusiteit. Dat is wat religie wezenlijk is. Dat heeft met God niks te maken. Het heeft te maken met cultuur, met een gedragscode enzovoorts. Mensen die zich er helemaal niet aan houden, worden geacht gestoord te zijn, zijn gedragsgestoord, weet u nog? Vroeger waren ze hartstikke gek, maar dat bestaat niet meer. Dus tegenwoordig zijn ze gedragsgestoord of eventueel verward. Dan zijn ze in het doolhof geraakt enzovoorts. En dan moet hen gedrag aangeleerd worden. Zo'n hond heb ik ook eens gehad, maar dat zal ik u besparen. Maar ja, ik heb daar zo moeite mee. Dat is, het punt is namelijk dat het je verblindt voor de waarheid. Dat is het probleem. Dat is wat aan het Joodse volk geïllustreerd is. Nee, niet opdat zij het zouden zien, maar het is aan hun geïllustreerd omdat wij het zouden zien. Kijk naar het Joodse volk. Wat heeft hun religie hen dan gebracht? Het schijnt dat de Joodse religie zo ongeveer de oudste ter wereld is. Nou ja, als het stamt van Mozes, dan stamt het toch van meer dan 1000 jaar voor Christus. Hoe oud is de islam? We hoeven niet eens te noemen.
650.
Ja, na Christus, ja, wel te verstaan. Dus 1500 jaar, ja, waarschijnlijk wel 2000 jaar later. Want Mozes schat ik 1500 voor Christus. 1600 voor Christus namelijk, maar ik heb een wat vroege schatting. Maar laat me zitten. Het is ook geen schatting, het is een berekening. Maar toen maar, zoiets. Daar kan niemand aan tippen. Zo oud is dat. En wat heeft het ze gebracht? Kijk maar om je heen dan. Als het dat dan is. Het is verblinding. En vanuit ons standpunt gezien, vijandschap. Vijanden aangaande het evangelie. Het staat in de Bijbel, ik heb het niet bedacht. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Maar wat ons betreft zijn zij beminden om der vaderen wil. Dat is Romeinen 11. En ik stem daar van harte mee in. Maar wat heeft het gebracht? Niks. Want maar religie en alles wat er verband mee houdt of wat onder die noemer valt, gaat allemaal over de regeltjes en zich daaraan houden en het levert de smetvrees op. Het is, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, maar ik vind het heel moeilijk om over dit soort dingen te praten, omdat ze in het algemeen heel serieus genomen worden in de wereld als zodanig en bij alle godsdiensten uiteraard. En ja, de Bijbel veegt er eigenlijk de vloer mee aan. Het maakt de mensen onvrij, het neemt hem gevangen, het verblindt hem, het sluit zijn hart af, het brengt eelt en men komt nooit meer tot kennis van God, want men is altijd met zichzelf bezig. Dat is de boom, wat de boom der kennis des goeds en des kwaads nou eenmaal doet. Dat je eet ervan en dan gaat de mens naar zichzelf kijken, wordt gewaar dat hij naakt is, moet vijgenbladeren aanheen rijgen en wat het allemaal maar was ook alweer. Nou, dat is wat het is, hè. Nou, dat is die vrouw eraan doen, op het dak. Dat is het. Vreemd genoeg, Bathsheba heet in 1 Kronieke 3, heet ze Bathsua. Er bestaat discussie over de vraag of dat niet een verschrijving is. Maar Bathsua betekent zoiets als huis of dochter van de vrijheid. Vrijheid, rijkdom, Sua. Maar het kan gemakkelijk ook een verschrijving zijn van Bathsheba, maar dat zal ik niet met zekerheid durven zeggen. Voor zover het op Israël van toepassing is, moet duidelijk zijn dat het toch de bedoeling is dat het vrij wordt en het zal het ook worden. En uiteindelijk zal het volk de geschiedenis ingaan als de eerstgeborene onder de volkeren der aarde en als de oprichters van het grote, eeuwige koninkrijk van Christus. Want dat koninkrijk dat eeuwig zou zijn, zou aan geen ander volk worden overgelaten. Daar draait het op uit. Dus dan wordt het toch de dochter van de vrijheid, van de rijkdom, of hoe men het dan maar vertaalt. Maar ik weet het niet, met die discussie hou ik me verder maar niet bezig. Hier heet ze gewoon Bathsheba. Dan staat er trouwens nog meer over. Is ze niet Bathsheba de dochter van Eliam? Dat is, nou, ja, hier staat, oké. Eliam staat hier en dan wordt het dus een machtig volk of eventueel volk van God, want El is God, maar het betekent ook gewoon krachtig, machtig. Dus dan wordt het een machtig volk of een krachtig volk. En inderdaad, in 1 Kronieke 3 vers 5 staan die woorden verwisseld, dus dan heet het Amiel. Maar dat blijft precies hetzelfde. Am-El of El-Am. Dus het maakt geen enkel verschil. Er blijft dat volk van God, dat machtige volk, of wat dan ook. En dan is het de huisvrouw van Uria, de Hetiet. En Uria, dat is ongeveer Aaron. Dat is licht. Zo letterlijk mogelijk wordt het dan iets als licht van Jehovah. Maar ja, u weet, al wat openbaar maakt is licht en uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad en wat het maar was. Het is dus gewoon een beeld van de wet, van het woord van God. In het algemeen en meer specifiek, kennelijk van de Mosaïsche wet. Vandaar de associatie met de Aaron die daar de vertegenwoordiger van was. En dan heet het de Hetiet. Dat is dan de Getiet eigenlijk. Want het is niet een he, maar een geet aan het begin van het woord. En get kennen wij als een zoon van Kanaan. Dat wil zeggen een kleinzoon van Gam. Uit Genesis 10. En get komt van Gatat. Vertaald met verbreking. En daarmee met vrees, terreur, maar terror en terror is angst, dat weet u. Hè? Het is het Nederlandse woord haat trouwens, getit, get, gaat dat, haat, in verband met angst. Maar het is een Canaanitische stam dus, bij de, hoort tot de volk, 70 volkeren bij, in Genesis 10. Maar van Gam weet u, en dat geldt voor de hele, als een afstammeling, inclusief Gad, dat hij zou een dienstknecht zijn, een knecht der knechten van zijn broederen. Dus de meest ondergeschikte van de drie, om zo te zeggen. Dat is vanwege de vloek over Gam. Maar u weet dat de wet een vloek is, toch? En dat is dan hoe het met die vrouw gesteld is. Ze is onder Uria, de Gatit, de Getit, en daarmee dienstbaar gemaakt onder de wet. Dat is wat het symbolisch voorstelt. En opnieuw moet ik zeggen, dus aan Israël dan wel het Joodse volk het makkelijkste uit te leggen. Aan dat voorbeeld. Maar het geldt natuurlijk voor de hele wereld. Geldt net zo goed voor waar we tegenwoordig elke dag mee bepaald worden. Geldt net zo goed voor de islam, toch? Precies hetzelfde verhaal. Oosterse godsdienst net zo goed trouwens. Alleen, daar worden we minder mee lastig gevallen, omdat het voor ons minder bedreigend schijnt te zijn. Maar het is net zo bedreigend. Het is een vloek die de mensen beperkingen oplegt, verplichtingen oplegt, dus de vrijheid ontneemt. En dat is, zou je kunnen, dus ik wil die voor David opnemen eigenlijk, maar ik zou toch even willen zeggen, dat is feitelijk wat David vaststelt en die zegt, er moet een eind aan komen. Hoe lossen we dat op? Ja, niet zo netjes, maar we sturen die Uria, die sturen we de dood in. In de oorlog. En daarmee wordt het verhaal gecombineerd met de geschiedenis van de inname van Rabba. Want de strijd tegen de Ammonieten is net zo goed. Diezelfde strijd tegen de wereld en de wereldse beginselen. Van Rabba heb ik al gezegd, het woord Rabbi heeft ermee te maken. Dat wat dominant is, wat groot is, dat wat zich vermenigvuldigt, want Rabab betekent zoveel als dat, hè, overvloedig zijn. Het woord Rabbi komt daar vandaan, meester. Maar het is wat de wet en de wereld is. Men moet ervan verlost worden. Nou goed, het is wel grappig om even te melden dan, het waren Getieten, dus van de familie van Uria, die in de tijd aan Abraham een graf leverden. En u weet, dat is een beetje gecompliceerd, want van Abraham staat dat hij helemaal niks had. Ze hadden geen grond in het beloofde land, want de Heer zou het geven. En hij wilde van niemand wat aannemen, en de Heer zou het geven. Maar hij had er wel wat. Hij kocht een graf van de Getieten. Dat is in Genesis 23. Het is toch de dood. Vloek. Enzovoorts. Nou ja. En toen zond David bode heen en liet haar halen, maar ik heb de hele geschiedenis met u gelezen, een vorige keer. En daar staat er tussen haakjes in vers 4, zijn u had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Ja, als ze komt tot David. Als u mij vraagt, is dit een uitbeelding van de beloften van God onder het oude verbond nog, in oud-testamentische tijd? Het kon nog niet, maar het was al wel vastgelegd. Op een of andere wijze. Het idee is ook dat zij die onder de wet leefden in oud-testamentische tijd, laten we voor het gemak maar nemen de Mozaïsche wet. Ja, die werden daar ook niet zalig door die wet. Maar het punt was dat voordat de wet kwam, 430 jaar daarvoor, staat er later nog ingelaten. Was er al de beloften die God aan Abraham gedaan had? En Paulus stelt uitdrukkelijk vast dat hoewel die wet 430 jaar later erbij kwam, deed hij de beloften niet teniet. Dat wil zeggen, ook onder het Oude Testament gold gewoon dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat staat er dan ook van Abraham. Maar ja, het stond er feitelijk al van Noach, maar toen maar. Het is altijd zo geweest. Zie. En dit houdt natuurlijk een belofte in. Daar waar zij tot David komt, is zij gereinigd. Daar waar David haar roept. En daar waar onder het oude verbond mensen door de Heer geroepen worden, dan wel in geloof tot de Heer komen, daar worden zij rechtvaardig en dus rein gerekend. Zo is dat nou eenmaal. Maar goed, dat is zomaar niet geregeld, want dan, staat er, die vrouw werd zwanger. En vervolgens staat er in vers 6, toen zond David tot Joab zeggende, zend Uria de Hettiet tot mij. En dan komt het verhaal van Uria. En die wordt dan in de commentaren opgehemeld. Het is niet helemaal het goede woord natuurlijk, maar... Maar toch, die komt dan en die is trouw aan David en die is dan met verlof terug in Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Want hij was bij Rabba, bij de belegering van de stad en hij wordt bij David geroepen. En die krijgt een dagje vrij of wat het maar was. En dan wordt uitgebreid vermeld aan David dat Uria dan toch niet gegaan is naar huis. Maar is bij zijn soldaten gebleven, om zo te zeggen, in de kazerne of waar het maar was. Want zei hij later ook tegen David, die hem toen vroeg. Toen zei hij, ja, dat, hoezo? De ark en, vers 11. Uria zei tot David, de ark en Israël en Juda blijven in tenten. En mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen, zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. De man wordt erom geroemd, hij blijkt plichtgetrouwd te zijn. En hij gaat niet voor zijn lol naar huis enzovoort. Ik weet niet waarom men het nooit eens een keer van de andere kant bekijkt. Maar toen maar weer. Had die man er niet naar zijn vrouw om moeten zien, die thuis was met verlof? En wel bij David op audiëntie, maar zijn huis stond er kennelijk vlak naast het paleis. En daar meldt hij zich dan niet. Ik weet dat allemaal niet. Wat ik wel weet, is dat de wet de mens geen goed doet. En dat Israël van de wet als zodanig geen zegeningen heeft ontvangen, want de wet stelt alleen maar eisen. En dan kun je wel zeggen, de wet heeft het goede met de mens voor, maar dat is een misverstand. Dat zou alleen waar zijn als de mens fundamenteel in staat zou zijn om aan de eis der wet te voldoen. Dan zou het wat wezen, maar de wet stelt eisen waaraan de mens niet kan voldoen. En daarom is de wet een vloek. En ik persoonlijk denk dan, als ik dan ethiek moet bedrijven, denk ik, nou, die Uria die geeft ook niet zoveel om zijn vrouw. Hij zou toch, ik bedoel, het leven draait toch niet om oorlog of een wat dan ook. En als hij dan even niet hoeft te vechten, dan mag hij toch... Hij kan gewoon naar huis, maar hij doet het niet. Wat is dat voor vreemds? Toch? Nou ja, ik geef het maar ter overweging. Maar het blijft zo dat Uria nou eenmaal een beeld is van de wet en hij moet verdwijnen. Dat gebeurt ook. Want als hij weer teruggestuurd wordt uiteindelijk, dan... In de eerste plaats staat er dat David nodigde hem zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk. Vers 13. En hij maakte hem dronken. Toen wist hij ook niet meer precies hoe het was, maar hij ging in ieder geval niet naar huis. Opnieuw niet. Maar dat is het zinloze van de wet nou eenmaal. En op een of andere wijze wordt aangekondigd in deze geschiedenis, nee, er gaat wat anders komen. Dit is een aflopende zaak, dit kan zo niet blijven bestaan. Er is iets anders onderweg. Ik bedoel, Batsheba is zwanger. Er zit iets anders aan te komen. Maar de oud-testamentische geschiedenis, zelfs de hele situatie onder de Mosaïsche wet, wordt daardoor gekenmerkt. Want er was al wat anders onderweg, om zo te zeggen. En als we moeten rekenen vanaf Mozes, vanaf dat de wet dus gegeven was, moet ik u zeggen dat dan toch uiterlijk, maar dan ook echt uiterlijk in Jeremia 31 dus, daar een einde aan gemaakt wordt in de zin van dat daar het nieuwe verbond wordt aangekondigd dat een einde moest maken aan het oude. En dat staat er feitelijk bij. Niet omdat ik dat vind, maar omdat het staat in Hebreeën hoofdstuk 8. Want daar staat dat gewoon, hè. Sinds er een nieuw verbond wordt aangekondigd. Het was met die woorden, nieuw verbond. In Jeremia 31 zegt Hebreeën 8, was het oude dus verouderd en nabij de verdwijning. En hoe? Ja, dat was misschien niet bekend, maar dat het moest aflopen, dat is een duidelijke zaak. En dat is ons hier toch ook wel duidelijk, lijkt mij. En dus, hij ging niet af naar zijn huis. En des morgens nu geschiedde dat David een brief schreef aan Joab en zond die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief zeggende, stel Uria vooraan tegenover de stijl. Dat wil zeggen, Uria krijgt zijn eigen doodvonnis mee. Hij moet de brief inleveren bij zijn bevelhebber, bij Joab. Maar dat is wat de wet doet. Maakt een eind aan zijn eigen jurisdictie. Het is heel gemakkelijk uit te leggen. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. Als de wet dus wordt uitgevoerd en gedaan wordt wat de wet eist, dan is de wet daarmee zijn heerschappij kwijt. Want waarover zou je nog heersen? Iedereen is dood. De aardigheid ervan is dat ons geleerd wordt dat dat daadwerkelijk gebeurd is. Toen één voor allen stierf, dat was in overeenstemming met de wet, dat één voor allen stierf, want toen zijn allen gestorven en daar, sindsdien heeft de wet dus geen zeggenschap meer, geen juridictie meer, heeft niks meer in te brengen, want door de dood van die ene is daarmee ook de wet gedood. Dus het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld, zo staat het in de Bijbel. En daar houd ik het dan maar op. De wet maakt een eind aan zijn eigen macht. Dat moet ons bekend voorkomen, want in een vorige episode waren wij uiteraard bij Saul, die eveneens een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. En hoe dan ook, het was onder tragische omstandigheden, maar niet in hij maakte een eind aan zijn eigen leven. Was er zelf verantwoordelijk voor. We krijgen er hierna nog één trouwens. Dat kan nooit zo ver weg meer zijn. Nee hoor, dat begint al in hoofdstuk 13. Namelijk de geschiedenis van Absalom. En dan komt weer hetzelfde voorbij. Want Absalom, die mooie jongen, of hij net zo mooi was als Saul, dat weet ik niet. En of je een kop groter was dan het rest van het volk, weet ik ook niet. Maar het volk mocht hem wel. Als hij democratisch gekozen moest worden, zal ik maar zeggen. Wel, Saul was democratisch gekozen, toch? Dat is met de helft van het verhaal, maar het was toch zo. En Absalom ook. Had zich geliefd gemaakt bij het volk. En die zag er goed uit, zal ik maar zeggen. Dus het was erg gunstig voor het koninklijk huis. En weet je veel wat. Maar ja, het was weer de wet. En ook hij werd niet door een ander gedood. Hè? Dat wil zeggen, hij veroorzaakte zijn eigen schoonheid, zijn eigen haardos, zijn mooie pruik, om zo te zeggen, kostte hem het leven. Het was niet te handhaven. Dat is waar het over gaat. En dat herhaalt zich. Dus de essentie ook van het hele menselijk bedrijf. Moet de mens zich houden aan de wetten? Of moet hij die wetten maar vergeten en zien dat hij gelukkig wordt? Dat is dezelfde tegenstelling die de oude Grieken in Handelingen 17 kenden. De zwart-wit tegenstelling tussen de Stoïcijnen en de Epicureërs. Heb u dat nog? Ja, de manicuren. Nee, laat me zitten. De Epicureërs. De lui van de Epicureërs die zei: nee, je moet zorgen dat je een beetje lol hebt en een agemaleut hebt. Dat is eigenlijk, dat is geen Grieks dit, maar dat komt verbazend ver in de richting. Agemaleut hebt. En de Stoïcijnen zeggen: nee, je moet je gewoon houden aan de regels. En je verder nergens nat van aantrekken, je niet door je emoties laten leiden. En die Epicureërs zei: een wet is mooi, maar als je er geen lol van hebt, dan moet je er vooral niks van aantrekken. Dat is de andere kant. Dus een zwart-wit tegenstelling. Die kennen wij tot vandaag in het praktische leven. Dat kennen wij in Nederland, het verschil tussen boven de rivieren en onder de rivieren. Echt wel. En de zogenaamde Bijbelbelt in Nederland loopt niet voor niks langs de noordgrens van de rivieren, zo net erbovenlangs, zoals een soort barrière. Verder noordelijke zwart het weer wat af, maar dat is zo'n barrière, zo'n dam tegen de zuidelijke Bourgondiërs, zal ik maar zeggen. Maar goed, waar het bestaat overal, in de filosofie, nog steeds, in de regering ook. Het is het verschil tussen links en rechts in de politiek, het is allemaal hetzelfde. En in essentie, het is het verschil tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Echt wel. En tussen het collectief en het individu. Enzovoort. Je vindt het overal, op allerlei niveaus terug. En het is één en hetzelfde ding. En dat is wat ons hier voorgehouden wordt in deze geschiedenis, in deze illustraties, om zo te zeggen. Maar goed. Hoe dan ook, Uria wordt vooruitgestuurd in de strijd. Dat mocht van hem ook verwacht worden. Daar was hij voor aangenomen trouwens. Het was een buitenlander, zoals, net als de Pleti en de Kreti en hoe ze maar heten. Er waren wel meer buitenlanders in dienst van David. Dat geldt voor militairen in het verleden trouwens altijd. Dat waren gewoon beroepsmensen die ingehuurd konden worden. Die vochten voor degene die het meeste betaalden. En soms zelfs dat niet. Maar dan zorgden ze zelf wel dat ze aan de kost kwamen. Nou ja, enzovoort. Ik weet het verder niet. Maar dat is wat hij moest doen. Vechten met alle risico's van dien. Dat wordt achteraf ook vastgesteld als hij dood is. Door David. En die zegt dan tegen Joab: ja, hij is nou wel dood, maar trek je er nou maar niks van aan. Ik weet wel dat ik de opdracht gegeven heb, enzovoort. Maar het is toch normaal dat zoiets gebeurt. Er staat in de strijd, en iemand strijdt vooraan. Dat kan zo iemand het leven kosten. Daar worden ze voor betaald. Gewoon. Maar ik zal wel voor zijn weduwe zorgen. Dat stond er niet bij, maar ja. En zo werd het toch nog kerstfeest, denk ik dan. Maar ja, krijg je deze tijd van het jaar natuurlijk. Toen maar. Maar zo geschiedde het. En Joab stelde Uria aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Van de tegenstanders enzovoorts. Dus hij stond in de strijd, want dat is wat de wet doet. Vechten, net als wat Saul deed. Vechten tegen de vijand. Tegen de Filistijnen was het en hier is het tegen de Ammonieten. Maar de vijand die verslagen moest worden enzovoorts. En de wet probeert dat, maar kan dat ook niet. Want de wet is gelegd op het vlees en daardoor krachteloos. Dat kan hij niet winnen, op geen manier. Vers 17, als nu de mannen de stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk, van Davids knechten, en Uria de Hethiet stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten, en hij beval de bode, want iemand moet dat gaan vertellen dan, de bode, de ordonnans heette dat in eerst. Hij beval de bode zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Want zo dicht bij de stad strijden schijnt gevaarlijk te zijn. Wist gij niet dat zij van den muur zouden schieten? Dan kom je dichtbij en schieten, dat is nog een overdreven term. Want ja, als je dan als vijand onder aan de muur komt, dan hoeven ze van de muur niet ver te schieten. Dan kunnen ze ook gewoon stenen naar beneden gooien. En ik heb het nog eens nagevraagd in Leiden. Nou ja, of was het Haarlem, dan weet ik het nou niet meer. Ja, ja, nou ja, maar dat is klassiek. Dan werd de hete olie, kokende olie, werd naar beneden gegooid, of wat het maar was. Ja. Brandden de autobanden, dat kon nog niet natuurlijk, maar die hadden ze nog niet. Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbeeset? Kent u die? Abimelech, de zoon van Jerubbeeset?
Ja, Jericho.
Hè? Nee. Nee, Abimelech is de zoon van Gideon. En Gideon heette Jerubbaal. En u weet dat Baal, hebben we het eerder over gehad. De naam Baal hebben ze uit de Bijbel weggeschrapt, de Joden, en vervangen door Boset, Mefi, Boset, weet u nog? Is Boset, is Baal, Mefi Boset, Mefi Baal. En Jerubbaal was zoon van, nee, ik zeg het anders, Abimelech was de zoon van Gideon. Die claimde het koninkrijk voor zich. En hij wordt in de beroemde gelijkenis, wat mij betreft, de beroemde gelijkenis, voorgesteld als de doornbos van de bomen die een koning zochten. En die doornbos die was brandgevaarlijk, staat erbij. Die kun je beter niet als koning hebben, want die steekt de hele boel in de brand. Enzovoorts. Nou ja. En dat klopt natuurlijk, want het is weer een beeld van de wet. Ja. Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbeeset? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur? Het zijn altijd vrouwen die met stenen... Nee, niet altijd, hè. Nee, nee, niet altijd. Maar van de muur, hè. Was het toch lijden? Nou ja, ik weet niet. Dat hij de Thebes stierf. Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dat is toch veel te gevaarlijk? En dan zult gij zeggen, uw knecht Uria de Hethiet is ook dood. Nou ja, hetgeen toch de bedoeling was, dus dan is alles toch nog goed gekomen. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld. Maar wij zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. Dat wil zeggen, ze deden een uitval uit de stad tegen ons, maar wij hebben ze teruggedreven. Wij waren sterk, wij waren teruggedreven tot aan de poort, dus voor de muur. En toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten dood gebleven zijn. Helaas. Ja. En uw knecht Uria, de Hethiet, is ook dood. En toen zeide David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als genen. Ja, dat kan, zo van, dat kan gebeuren, zo gaat dat, dus je vecht. Ja. Versterkt uw strijd tegen de stad en verstoor ze. versterk hem al zo. Dat wil zeggen, dat laatste werd gezegd tot de bode dat hij Joab zo moest aanmoedigen. Versterk hem al zo. Gewoon doorgaan, dat is jammer, de verliezen, maar gewoon doorgaan, want die stap moet ingenomen worden. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. Dat dan toch wel. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis en zij werd hem ter vrouwe en baarde hem een zoon. Dat moet dus allemaal binnen 9 maanden gebeurd zijn, heb ik uitgerekend. Het was wel een hele rekensom, maar dan toch wel. Ja, je vraagt je af, was die tijd van rouw, hoe lang duurt die rouw dan? Nou, geen jaar. Dat kan dan niet, hè. Hè? Ik weet het niet. Toch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. Want in feite is het verhaal hier in vers 27 afgelopen. Maar dan staat het al, nee, dat komt zo, gaat zomaar niet. En dat gaat ook zomaar niet. Het heeft consequenties voor David. En nogal sterke, omdat er uiteindelijk staat in vers 10 van hoofdstuk 12, dat is dan een halve bladzijde verder, daar staat: nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, zo zal het blijven in de rest van de geschiedenis. In eeuwigheid wil zeggen onbeperkt, dat, zo is dat. Het zwaard zal van uw huis niet afwijken. En in hoofdstuk 13... begint dat dan ook al. Met de geschiedenis van Amnon en dan vervolgens Absalom die daarin betrokken wordt. En dan blijft het, dood en verderf in de familie van David. En dat blijft het de hele geschiedenis door. Nou ja, officieel tot aan vandaag. En zo verder. Moord en doodslag. Dat laat zich in het algemeen zo verklaren dat er natuurlijk wedijver is als het gaat om de troonsrechten. En ik zeg natuurlijk, dat is niet omdat ik het echt begrijp, maar ja, zo liggen die dingen nou één keer. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet in de familie. Dat was al zo bij die zonen van Gideon, zal ik maar zeggen. Ze wilde Gideon daarna, toen die hele kwestie achter de rug was, met de Midianieten enzovoort, wilde ze Gideon koning maken, maar die wilde niet. Maar hij had nogal wat zonen, om zo te zeggen. En die wilde wel. En dan krijg je dus die onderlinge strijd. Zie? En die Abimelech is dus inderdaad de eerste koning geweest in Israël. In de tijden van de richteren nog. Hè? Ja, nog voor Saul dus. Hè? Ruim daarvoor. Maar nog steeds uitbeelding van de wet, dat dan wel. Maar het aardige is dat we in hoofdstuk 7 van 2 Samuel, daar worden we geconfronteerd met een belofte met betrekking tot de continuïteit van het Davidische koningshuis tot in eeuwigheid. En hier in hoofdstuk 12 heet het dan: het zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid. Met alle consequenties van dit. Dus of het nou als een zegen moet worden beschouwd of als een vloek, dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet, is dat David fungeert als type van de Heer zelf, die iets gedaan heeft wat feitelijk niet kon. Dat wil zeggen, zijn heerlijkheid opgaf en sindsdien sma draagt, maar op een of andere wijze heeft het een positieve uitwerking. Of dat valt in de categorie het doel heiligt de middelen. Ja, dat weet ik ook niet. Of het doel altijd middelen heiligt, weet ik ook niet. Of men onrecht mag doen om een positief resultaat te bereiken alsnog. Dat weet ik ook niet. Ik ben daar nooit in betrokken in dat soort dingen. Ik weet wel dat als het gaat over strijd, dat die dingen dan wel gebeuren. En ook heel bewust. Dat is... militair ben ik ook niet echt, maar laten we zeggen... Schaker ben ik ook niet echt, maar ik weet wel dat je bij het schaken moet je af en toe een stuk offeren, heet dat. Ik vind het een ongelukkige term. Maar het betekent dat je een stuk opgeeft. Weggeeft als het ware, dat is op zich verlies. Maar het resultaat daarvan is dan dat er een stand op het bord komt die je dan als positief ziet. Dat wil zeggen, om dat te bereiken moet je soms wat opgeven. En in oorlog betreft dat al gauw mensenlevens. Ik bedoel, je kent de geschiedenis van D-Day, toch? De beruchte D-Day, 6 juni 1944. De eersten die al aankomen, ja, die hebben er niet lang plezier van. Hadden er sowieso geen plezier van, moet ik zeggen. Maar hoe zeggen ze iets? Dat weet je, dat... Dat gaat niet goed, dat wordt weggemaaid. Alleen er komen er meer en meer en meer en meer. En uiteindelijk dan zijn er toch niet overleven, zal ik maar zeggen, in de chaos en in de drukte. Maar wat voorop loopt, maakt weinig kans. En zo gaat dat. En dat is dan nog modern. Maar ik weet niet of u wel eens beseft hoe dat ging bij de slag in Waterloo. En dat soort oorlogvoering. Dat ging allemaal heel plechtig, netjes opgesteld. En de voorste rij schiet, maar van de andere kant schiet de voorste rij ook. En van beide kanten vallen de voorste rijen neer. En dan is aan beide kanten de volgende rij aan de beurt. Het is zoiets als penalty schieten en dan hopen dat er iemand mist een keer. Dat is ingecalculeerd. Nou ja, zo gaan die dingen. En dat is wat de Heer ook gedaan heeft. Het een en ander ingecalculeerd. En wat de Heer zelf betreft. Hij heeft zelf de schande op zich genomen door zich af te geven met, zullen we nog een keer zeggen, hoeren en tollenaren dan, voor een gelegenheid een keer. Van de Heer Jezus zelf bedoel ik. Werd hem ook niet in dank afgenomen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat een veel grotere betekenis en toepassing had. Al zo lief heeft God de wereld gehad, een zondige wereld. Dat strekt niet tot eer van God. En er zijn er tot vandaag die daar de spot mee drijven. Die zeggen, ja, zo'n God, die hoef ik niet, nee. Zo'n lieve oude heer met een baard, die alles maar goed vindt. En die alles maar door de vingers ziet. Een genadig, barmhartig en goede tier is... Hoor eens, toch? Nou ja. Zo is het maar net. Daar gaat het in de Bijbelse geschiedenis feitelijk ook over. En daarom, maar ik geloof dat ik die, heb ik die niet met u gelezen uit Johannes 17? Ik dacht het wel. Dat de Heer bidt en zegt, en nu vader, nu ben ik zover, nu is het tijd. En verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Daarmee dan toch, misschien wat subtiel, maar er toch implicerend dat hij die heerlijkheid was kwijtgeraakt bij de formering van deze wereld. Ik probeer het woord schepping te vermijden, want ik denk niet dat het daarover gaat. Ik denk dat het gaat over de grondlegging der wereld en wat er verder volgt, zoals dat dan in de vertaling heet. Maar het werk van de 7 dagen, om zo te zeggen, en al wat er verder volgt, strekt God niet tot eer. Dat wil zeggen, wij, als een God die dat kan maken en kan doen, is natuurlijk groot en wij zijn klein en we zijn ondergeschikt en we zien tegen hem op. Maar dat wil nog niet zeggen dat het hem tot eer strekt, dat hij dat deed. Zie, toen hebben we iets bedacht als een proefgebod en zo. Iets moeilijks uitgedacht en gezegd, nee, maar toen God het maakte, was het helemaal goed hoor. Het was allemaal prachtig, was dik voor elkaar. Het is dat de mens zondigde en Ja, en toen ging het fout natuurlijk. Maar ik moet u zeggen, nee, het was fout. En God heeft deze foute wereld gemaakt tot wat is. Maar hij was al fout. En dat is niet tot eer van hem, maar hij heeft er naar omgezien om redding tot stand te brengen. Dat is het. En het strekt achteraf tot eer, want hoe dan ook, er staat wel deze zaak die David gedaan, het was kwaad in de ogen des Heren, maar het logische vervolg zou geweest zijn dat misschien David gestorven zou zijn, volgens de wet, dood door schuld, hoewel dat discutabel is in de oorlogssituatie. Maar dan toch dat hij geen nageslacht eruit zou hebben. Als het dan wel nageslacht zou zijn, dat het dan zou beschouwd worden als bastaarden, dan wel als niet bekwaam om te erven of wat dan ook maar. Maar in tegendeel, Salomo wordt geboren en niet in eerste instantie, maar in tweede instantie wordt Salomo hieruit geboren. En daarvan staat dat de Heere zond de profeet Nathan tot David. U weet wel, dat is die profeet die altijd wat te zeggen had over het koningschap. Als het over koningschap ging, was de profeet David, profeet Nathan, sorry. En die werd gezonden naar David. En die noemde zijn naam Jedidja, om des Heren wil. Dat wil zeggen, hij werd genoemd Salomo, maar de Heer noemde hem Jedidja. Dat wil zeggen, geliefd door Jehovah. Heb u dat nog? Geliefd door Jehovah. Terwijl wij zouden zeggen, die Salomo had er helemaal niet mogen zijn, eigenlijk. Maar was het wel. En geliefd door Jehovah. En daar gaat het maar om. Dat is het resultaat. Salomo is de grote man uit de hele Oud-Testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen, de meest wijze man die ooit geleefd heeft, het mooiste koninkrijk gehad heeft, dat er ooit geweest is, enzovoorts. En dan is maar één meer dan Salomo, en dat is Christus zelf. Dus het is niet niks hoor, wat hier naar voren gebracht wordt. En hoe dan ook, naarmate men David veroordeelt, en eventueel Batsheba, maar daar hoor je nooit zoveel over, naar diezelfde mate zou Salomo dus nooit de erfgenaam van de troon mogen zijn, of de stamvader. Dat was hij niet echt, genetisch niet, maar vooruit. De stamvader van Jezus. Maar hetzelfde geldt voor Nathan natuurlijk ook. De volgende zoon van David en Batsheba. Maar het gebeurde wel. Hoe het ook zij, David komt er zomaar ook inderdaad niet vanaf. En zo komen wij bij hoofdstuk 12. Het was kwaad in de ogen des Heren. Dat heet dan nog hoofdstuk 11. Maar dat is de inleiding tot wat verder volgt in hoofdstuk 12 natuurlijk. Namelijk de Heere zond Nathan tot David. Dat is diezelfde profeet die gestuurd was om te zeggen dat David de stamvader zou worden van de Davidische dynastie. Mooi woord, hè? De Davidische dynastie. Ja. Dat de stoel zijns koninkrijks bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. Dat is Nathan. En die komt nu weer, want het gaat wel degelijk over dat koningshuis, waarvan Batsheba dan toch de stammoeder zal worden. Ondanks dat er nog een paar vrouwen rondliepen. En zonen, niet te vergeten. Maar de Heere zond Nathan tot David, en als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem, er was eens, of zoiets, er waren eens, en dan komt er toch een soort gelijkenis, waarvan ik dan meteen maar zeg dat ik van die gelijkenis niet al te veel begrijp. Tenminste, niet zoveel als dat ik meen te begrijpen van alle andere gelijkenissen in de Bijbel. Laat ik het dan maar zo zeggen. De strekking daarvan is natuurlijk toch duidelijk. Er staat namelijk dat hij zegt, er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan een enig, een klein ooilam, dan één klein ooilam, dat hij gekocht had en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als één dochter. Nou, dat begrijp ik niet zoveel van. Ja, ik begrijp wel wat hij beschrijft, maar symbolisch dan kan ik daar niet zoveel mee. Het lam was alsof het een van zijn kinderen was. Het was een ooilam, een vrouwtje, dus het was een van zijn dochters. Het beest ging mee aan tafel en werd voor hem gedekt, voor haar bedoel ik. Of zoiets, hoe dat maar heet. Ja, het was echt een huisdier om zo te zeggen. En misschien wel meer dan dat, maar toen maar. En toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, dan is er ineens een derde meneer in het spel. En daarom ben ik daar de tel wel een beetje kwijt als het gaat om een gedetailleerde symboliek. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, dat wil zeggen de rijke man kreeg visite van een wandelaar, iemand, een wandergezel, weet je iemand? Een trekker. Iemand die voorbij komt. Ja. Verschoonde hij te nemen van zijn eigen schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was te bereiden. En hij nam des armenmans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Kortom, het ooilam van de arme man werd gebruikt om de wandelaar te eten te geven. Daar komt het op neer. Dat is het hele verhaal. Maar ik kan er niks mee. Wij weten allemaal hoe het zit. Er waren twee mannen. De een was David, de ander was Uria. En of Uria nou zo'n goede relatie had met zijn vrouw, weet ik ook niet. Maar echt niet. Maar wie dan die wandelaar zou zijn enzovoorts. En bovendien wordt het ooilam gedood. Ter behoeve van een wandelaar. Dat is en David nam die vrouw voor zichzelf. Dus ik kan er echt geen touwen vastknopen. Behalve dan dat die rijke man zijn eigen welzijn op het oog had, om zo te zeggen, en zich van de rest niks aantrok. Oké, dat kun je dan van David misschien zeggen. Maar goed, die vrouw leefde, Bathsheba, en het ooilam wordt gedood en opgegeten. Dus ja, als u enig idee hebt hoe dat dan in elkaar steekt, dan mag u mij vertellen verder. Maar voor de rest begrijp ik hem wel. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man en hij zei tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Nou. Dat is wel erg voortvarend, maar vooruit. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven. Daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. En toen zei Nathan tot David: gij zijt die man. Ja, doe maar. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uw Heer een huis gegeven. Dat van Saul dus. Daartoe uw Heer een vrouwen in uw schoot. Die ontschiet mij even, maar ik geloof dat ik iets gemist heb uit het verhaal. Maar dat wordt dan niet verteld. Toen. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. Zodat u ziet dat het nog steeds als twee verschillende huizen beschouwd wordt, Israël en Juda. En dat dat maar niet stamt van na de heerschappij van Salomo, dus pas bij Rehabeam en Jerobeam. Het is Israël en Juda. En indien het weinig is, zo zou ik u al zulks en al zulks daartoe doen. Zou het niet genoeg zijn, dan zou ik u nog meer geven. Zo van, al Al wat David heeft, heeft hij van de Heer ontvangen. De Heer heeft hem rijk gemaakt. De Heer heeft het hem gratis gegeven. Hoezo zou hij dan zo nodig nog iets ergens anders vandaan moeten halen? Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hettiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen? Inderdaad. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hettiet genomen hebt, dat zij u ter vrouw zijn. Zo zegt de Heer, zie, ik zal kwaad over u wekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen. Dat wil zeggen, het huis van David zal bedreigd worden van binnenuit, intern. Dat is wat ik er straks probeerde te zeggen. Je krijgt hierna meteen die ruzie tussen de zonen van David. Daar komt die kwestie met Absalom uit voort en Absalom komt dan weer te strijden tegen zijn vader enzovoorts. Maar het is in wezen een broederstrijd. En dat blijft zo tot aan de dood van David aan toe, bij de opvolging van David. Hè? Zo zegt de Heer, ik zal kwaad over u wekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal haar aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Enzovoorts, dat is wat je geïllustreerd vindt in ieder geval, of vervuld vindt moet ik zeggen, in ieder geval in de geschiedenis van Absalom. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Dat wil zeggen, het huis van David zelf zou schande dragen, publiekelijk. En inderdaad, het ging daarna ook mis. Met Salomo nog niet, merkwaardige wijze, want die kwam natuurlijk toch voort uit David en Batsheba. Maar daarna ging het meteen met Rehabiam mis, toch? Hetgeen aanleiding werd tot de scheuring van het Rijk. En daarna is er weinig goeds te melden over het hele huis van David. Nou, toen maar. En dus ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Openlijk. Kortom, het gaat inderdaad om de heerlijkheid van David die hier een forse deuk oploopt. Ik denk dat dat een understatement is. Want ja, als David dan iets verkeerd gedaan schijnt te hebben ooit in zijn leven, was het wel dit. Dat weet iedereen. En dat wordt hem tot vandaag nagedragen, toch? Maar ja, dat is wat ik u zei. Dat is waarom dit een beeld is van de situatie van de Heer zelf. Het wordt hem ook tot vandaag nagedragen. Als er dan een God is, die hoort toch zus en die zou toch zo en waarom enzovoorts. Dus die krijgt dan de schuld. Ja. Waarna wij lezen, toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zeide tot David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen en gij zult niet sterven, nochtans terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, precies, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren. De vijanden des Heeren die zijn nu gaan nu de Heeren lasteren. Als die David dan een dienstknecht is van de Heer, Jehovah. En zo gebeurt het dus tot vandaag nog. Hè? Want David heet dan een man naar Gods hart. En dat is hij ook gebleven. Hoe dan ook. Ja, en het wordt dus de Heer kwalijk genomen uiteindelijk. Dat is het. Zie. Nou goed. Zo zal ook de zoon die u geboren is, die u geboren is, de dood sterven. Dat is dus de eerste zoon uit David en Batsheba. En toen ging David, toen ging Nathan naar zijn huis, dat was het dan, was de boodschap. En de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria aan David gebaard had. Dat op hoe het heet, dat de huisvrouw van Uria aan David gebaard had. Dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken. En David vastte een vasten en ging in en lag de nacht over op de aarde. En ging in, kennelijk in de tent waar de ark des verbonds stond, voor het aangezicht des Heren. De tempel was er nog niet. Dat is wat Uria had opgemerkt. De ark is in een tent en het leger is in tent. Waarom zou ik naar huis gaan? David gaat hierin voor het aangezicht des Heren om te bidden voor dat jongsken. En ging in en lag de nacht over op de aarde. Wij zouden zeggen op zijn knieën, maar het idee is inderdaad plat, vernederd. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en at geen brood met hen. Hij vastte dus. En er geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. Er gaat dus een periode van 7 dagen overheen, waarin David rouw bedrijft, feitelijk op voorhand. In ieder geval zich vernedert voor het aangezicht des Heren en bidt voor dat kind. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want zij zeiden: zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Dan wordt het nog erger. Die David is geen land mee te bezeilen, terwijl het kind nog leeft, toch? Hoe zullen wij hem zeggen dat het kind overleden is? Want het mocht kwaad doen. Dat wil zeggen, mocht het nog erger, nog slechter gaan met David. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Leuk, hè? Mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten: is het kind dood? En ze zeiden: het is dood. Soms denk ik, die man blijft een profeet. Ook hier. Die doet zijn ding en weet wat hij doen moet en wat dan ook maar. En de profeet had gezegd dat het kind zou overlijden. Hij moet ook dat geweten hebben. Maar ja, dit is ja, een toneel. Ik bedoel het niet denigrerend, maar dit is toch een toneelstuk wat voor ons wordt opgevoerd. David is van zijn normale toneel af, om zo te zeggen. Is voor het aangezicht des Heren, ligt op de grond of wat dan ook. Maar het kind is ziek en David feitelijk ook. Dat wil zeggen, die is er niet. En ja, het is nou maar wachten tot dat kind dood is. En dan gaat dat verhaal pas verder. Het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding. Dat wil zeggen, trok schone kleren aan. En ging in het huis des Heren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis. Het huis des Heren wil niet zeggen dus dat er een tempel is, hoor. Want die was er niet, dat weet u toch, hè? Waar die dan maar stond. En daarna kwam hij in zijn huis en eiste. En ze zetten hem brood voor. Nou, hij vroeg wat te eten en toen kreeg hij brood. Dat is wat er staat eigenlijk. En hij at. Kennelijk na 7 dagen. Zo zeiden zijn knechten tot hem: wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide: als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide: wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Dat was het dan. En dit was dus uitgebreid vermeld, de eerste zoon uit David en Batseba. Daarna staat er, daarna troostte David zijn huisvrouw Batseba en ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon. Dat gaat even weer heel snel, jongens en meisjes. Dat zijn een paar woorden. Je bent weer 9 maanden verder, minstens. Wiens naam zij noemde Salomo en de Heer had hem lief. En zond door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam de Heer had hem lief. Je dit ja, om des Heeren wil. Punt, einde van de geschiedenis. Waarbij we nog van Salomo natuurlijk een boel te horen krijgen, want omdat het de volgende koning wordt. Maar voorlopig nog even niet, om zo te zeggen. Maar we krijgen wel een uitgebreid verhaal over die eerste zoon van David en Batseba. Die dan toch, historisch helemaal niet meetelt, om zo te zeggen. En als ik nou zeg dat dat eigenlijk een onderbreking is in de ontwikkeling van het verhaal, dan gebeurt even niks. Het is, hij eet niet en hij rouwt. En het is wachten tot dit voorbij is en dan gaat het verhaal verder. Het is historisch volkomen overbodig. Die vrouw had zwanger kunnen zijn, een zoon kunnen baren, die heet dan Salomo en ze leeft nog lang en gelukkig. Of niet, maar zoiets, einde van het verhaal. Maar in plaats daarvan krijg je een zoon, een kind. En het wordt niet een miskraam, het kind wordt geboren. En, het is, en dan pas komt deze toestand met Nathan. En dan gaat er een week overheen, om zo te zeggen. En dan gaat het verhaal weer verder. En het wordt uitgebreid beschreven, er wordt tijd aan besteed. Ik denk niet eens om de details, maar gewoon om het verhaal te rekken. Van die dienstknechten die dan denken, wat moeten we met die man, moeten we met hem aanvangen? En ja, nou is het kind dood en zullen we dat hem nou zeggen of niet? En dan David, die merkt dat ze mompelde. En daarna roepen ze hem alsnog en zeggen tegen David, wat was dat nou voor raars? En dan wordt het nog een keer verteld enzovoort. Het wordt een beetje opgerekt, maar daarmee wordt uitgebreid aandacht gevraagd voor deze eerste zoon die dan toch van het toneel verdwijnt. En dan toch niet helemaal, want het eindigt met, ik zal wel tot hem gaan. Met andere woorden, hij blijft toch ergens. Maar hier komt hij niet meer. Heb u die nog? Ik houd het erop dat die zieke zoon van die 7 dagen in beeld is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Per slot, die verbintenis tussen David en Batseba geeft uitdrukking aan het tot stand komen van het nieuwe verbond. Het oude is weg. Batseba is een beeld van Israël, om het maar weer aan Israël op te hangen. Dat is de makkelijkste methode en daar is Israël voor. Ze was verbonden aan Uria, die een beeld is van de wet. Uria sterft en ze verbindt zich met iemand anders. Ze was vrij om dat te doen, met David dus. Dat is het beeld van het nieuwe verbond. Dan moet het vrucht dragen. Dat doet het ook. U weet hoe het werkelijk gegaan is. Hè? Het zou vrucht moeten dragen, maar die kwam er ook. Dat is namelijk de gemeente. Het kwam alleen niet uit Juda, maar uit Israël. De gemeente als vrucht, niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen. Dit onderscheid wordt hier kennelijk niet gemaakt, dus er komt wel vrucht. Maar het is een zoon die dan niet in de openbaarheid komt. Iedereen moet erop wachten, moet zelfs wachten tot die zoon echt weg is. Dood en begraven heeft zoiets, verdwenen is. En dan gaat het verhaal verder en komen we bij Salomo terecht. En ik neem aan dat u begrijpt dat die Salomo dan een beeld is van de geboorte van Salomo en wat het maar was. Een beeld is van de wederkomst van Christus in eerlijkheid. Dan gaat de geschiedenis weer verder op de wijze die wij verwacht hadden. Maar er zat een onderbreking in. Terugredenerend, vreemd genoeg, hebben wij het gewoonlijk Nou, ik weet niet wij, dat weet ik nooit, maar gewoonlijk gaat het dan over, ja, de Heer Jezus stamt van Salomo af, of althans Salomo werd de opvolger van David en stamt dus uit David en Bathsheba. En misschien dat we wakker worden en zeggen, nou ja, die lijn van Salomo die sterft uit, maar dan is het de andere lijn uit Nathan, uit Lucas 3, de lijn uit Nathan, uit David en Bathsheba enzovoorts. Want dat zijn de twee zonen uit David en Bathsheba. Die staan in het geslachtsregister van de Heer Jezus op een of andere wijze. Jawel, maar er was nog een zoon. Een eerdere. Maar die vergeten we dan hoor. Als we gewoon historisch de lijn volgen, dan zeggen we David, Bathsheba, zoon, 7 dagen sterft. En dan komt Salomo en dan later komt nog eens een keer Nathan. Maar terugredenerend vergeten we deze helemaal. Maar het punt is ook dat naar aardse maatstaven, gewoon de aardse geschiedenis, officieel loopt, waar het koninkrijk betreft, loopt via het Joodse volk. En u en ik weten allang dat die tijdslijn, die tijdrekening om zo te zeggen, gestopt is in de tijd aan het eind van de 69ste week van Daniël. En dat de 70 nog steeds toekomst is en daar moeten wij op wachten. Heb je dat? Die tijdrekening is onderbroken. Je kunt ook een andere tijdrekening nemen, maar er verandert weinig mee. Bij de eerste komst van Christus brak weliswaar het nieuwe verbond aan, maar de praktische uitwerking daarvan op aarde, die komt pas in de wederkomst van Christus. En strikt genomen, die komt ook eigenlijk pas na een week, zijnde de 70ste week van Daniël. Na die 7. Zie? Dus hoe je dat ook keert of wendt, je de ook openbaring, niet dat ik er erg blij mee ben, maar openbaring 10 heeft het over dat ooit een keer zal er geen tijd meer zijn. Ik prefereer daar de nieuwe vertaling, die zegt er zal geen uitstel meer zijn van de verschijning van Christus om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan gaat er niet meer tijd overheen, dan is het afgesloten. Maar het suggereert, het impliceert dat onze tegenwoordige tijd beschouwd moet worden of kan worden. Het moet niet, maar beschouwd kan worden vanaf een bepaald standpunt. Als inderdaad een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Dat is het niet, het is het alleen van één kant, hè. Van de andere kant gaat het gewoon door, want wat God vandaag doet maakt wel degelijk onderdeel uit van het eeuwig voornemen Gods enzovoorts. Maar het heeft niks van doen met de instandhouding of openbaring van zijn koninkrijk. Daar staat het volstrekt buiten. Roeping van de gemeente vandaag. En die gemeente verdwijnt hier en pas dan gaat die aardse lijn van de geschiedenis verder. Iets dergelijks vind je trouwens ook in de ziekte, de melaatsheid was het, van Mirjam in de tijd. Was dat ook niet 7, was dat ook niet een week of 7, iets met 7? Of, het is wel lang geleden, dus dat heb ik vergeten inmiddels. Maar die was ook melaats en toen hield het op, toen was ze buiten het kamp. En pas nadat ze genezen was weer, gingen ze weer verder. Dat is een stop, als het ware. Maar je vindt er zo nog wel veel meer, hoor. Een hele mooie vind ik ook altijd die van die strijd tegen Amalek enzovoorts. Bij de uittocht uit Egypte enzovoorts. Dan stond er stil. En dan heb je nog een keer ergens ook dat de zon stilstaat enzovoorts. Tijdens ook een oorlog, tijdens een strijd. Dan nog een keer het terugwijken van de schaduw. Zodat ook geknoeid wordt met de tijdrekening, om zo te zeggen. Ik zeg het wat ongelukkig, maar daar komt het wel op neer. En dat vind ik hier ook terug. Een onderbreking in de normale voortgang. Het is vrucht uit David en Bathsheba, uit de Heer en Israël enzovoorts. Maar je weet toch, de zaligheid berusten bij het Joodse volk, Uria de Wet, weet ik veel. Berusten bij het Joodse volk. Maar toen dat achter de rug was, zou het Joodse volk moeten vrucht dragen, maar dat gebeurde niet. En toen zei de Heer, de zaligheid, of het koninkrijk, zei hij geloof ik, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En dat bedoel ik. En dat is de gemeente, zo zonder meer, die vrucht die voortgebracht wordt.
Hoe is die zieke zoon dan een beeld van de gemeente?
Die telt voor de aarde niet mee. Die is in het heiligdom. En we hebben een Heer die voor ons bidt, zal ik maar zeggen. En die met ons meegaat. Die voor de wereld dood is, als het ware. En zo ligt David er ook bij, voor het aangezicht des Heren. Want de Heer Jezus zelf identificeert zich met de gemeente. Andersom ook, de gemeente wordt geïdentificeerd met de Heer Jezus. Maar voor de wereld is hij niet toegankelijk. Zoals David hier ook niet. Hij is niet aanspreekbaar. Hij doet niet mee. Hij wil niet met zijn dienstknechten eten. Hij blijft daar waar hij is. En is compleet buitenspel. Hoe zeggen ze iets? Dat is de situatie van vandaag. En heel letterlijk geldt dat de wereld kan de Heer bidden en vragen om nog wat en een beroep doen op zijn goddelijkheid of zijn koningschap en luid zingen van u bent koning en u bent groot en machtig en de Heer regeert. Maar de Heer trekt er zich niks van aan hoor. Die wacht tot dit hier afgelopen is. Dat is maar één kant van de zaak. Ik zou niet weten hoe het anders dan had moeten worden uitgebeeld. Het aardige ervan vind ik wel dat het eindigt met de opmerking van David. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Dat wil zeggen, David heeft niet die zoon uit zijn gedachten gezet. Nou is het afgelopen, klaar, uit, nooit meer. Dat is het dan. Hij zegt, dat komt nog goed. Maar nu niet. Dat wil zeggen, die zoon is ergens anders, hoort ergens anders thuis. En dat is met de gemeente ook inderdaad het geval. Die hoort hier op aarde niet thuis. Dat is wat het is. En kan dus inderdaad als zwak en dus als sterfelijk voor de wereld beschouwd worden. Maar zo beschouwt de wereld zelfs de Heer Jezus. Zegt die is dood. Of gewoon zelfs nog sterker. God is dood. Voor alle praktische doeleinden. Dat is ook de achtergrond van die theologische leer of opvatting, these die in de tijd ontwikkeld werd. Dat is niet populair meer, maar het idee van God is dood. Het is slecht begrepen. Maar niet dat ik erachter stond of zoiets dergelijks. Maar de idee was, God is onbenaderbaar. Dat wil zeggen, je kunt geen contact met hem krijgen. Je kunt wel zingen over de Royal Telephone. En je verbindt je telefoonlijn met de hemel enzovoorts. Maar Voor de wereld als zodanig geldt dat niet. God hoort niet, God ziet niet, God heeft zich teruggetrokken enzovoorts. Nou, dat is wat de positie van David hier. Zie? Het is wachten tot dat voorbij is, tot dat voltooid is en dan gaat. Want het gaat over het koningschap. Hier op aarde, hè? Dat is vandaar de connectie met Nathan en de connectie met Salomo, die inderdaad het koningschap hier op aarde over zou nemen. Maar van het koningschap van David is gedurende die 7 dagen niks te merken. Die is weg, die is buiten dienst. Ze moeten zich maar zien te redden daarbuiten, in de wereld, in Jeruzalem of waar dan ook maar, of in de strijd bij Rabba. Ze doen maar David is niet aanspreekbaar.
Het is overgegeven van de wereld.
Nou, dat is het. Hij heeft zich gewijd aan die zoon. 7 dagen lang.
Die geen naam heeft?
Nee, hij heeft geen naam ook. Dat is ook het merkwaardige ervan. Ja, dat vind ik een van de leuke dingen toch. Dankjewel dat je het even zegt. Want ik noem hem van ouds de naamloze zoon. Maar de naamloze zoon, dat is feitelijk de gemeente. We kennen er nog meer zo. Wat dacht u van die jongeling uit Nain? Waarom heeft hij geen naam? Of die jongeling, die zoon op afstand? Zijn vader wordt wel beschreven op verschillende manieren, maar die zoon niet, maar die wordt op afstand genezen, weet u nog. Dan heb je nog, veel, nog een mooiere, vind ik, die van het dochtertje van Jairus, de dochter van Jairus, van de synagoge, tegenover dit, een vrouw waarvan de heer zegt, wie heeft mij aangeraakt, en we weten nu nog niet, zeg ik dan altijd, en dan puntje, puntje, puntje. De naamloze vrouw. Ze kwam uit de massa en ze verdween in de massa. En dan weet ik u wel, het gaat niet over die vrouw, maar het gaat feitelijk om dat ze vruchtbaar werd en een zoon moet hebben voortgebracht, anders betekent het allemaal niks. Maar het principe blijft hetzelfde. Het is een verborgenheid. Dit is typisch zo'n ding. Wij weten het niet, we horen er nooit meer wat van. Maar dat is het nou juist. Dat is de uitbeelding van de gemeente. En dat is de eerste erfgenaam voor Salomo, eigenlijk, toch? Ja, voor de wederkomst van Christus is al sprake van een gemeente van koningskinderen en wat het maar was allemaal. Verder, ja, tot in de details. Ik zou het niet weten, dat geldt in ieder geval voor dat ooilam enzovoorts. Waarom dat verhaal zo in elkaar steekt, wat Nathan vertelt, dat kan ik echt, ja, in zichzelf kun je zoiets wellicht begrijpen. Maar hoe het gedetailleerd een beeld is van de situatie van David en Uria, dat begrijp ik niks van. Want daarvoor zijn er te veel personen dan toch in het spel. Enzovoorts. En hoe die arme man met zijn ooilam een beeld moet zijn van Uria en Bathsheba. Die hem dan als een dochter zou zijn of zo. Ja, dat begrijp ik allemaal niet. Zou het u niet kunnen zeggen. De algemene strekking hebben we geen problemen mee. En David natuurlijk ook niet. Hij heeft iets geliefd van iemand anders tot zich genomen enzovoort. Dat is duidelijk een duidelijke zaak. En een eervolle zaak is het ook niet. Misschien is dat het enige waar je aan moet denken. Het is bepaald oneervol en de koning zo zonder meer onwaardig. Maar ja, het is wat de Heer gedaan heeft en heeft de Heer Jezus zelf, bedoel ik, Jehovah zelf dus feitelijk ook, heeft die smaad op zich genomen. Zie. En is tot de misdadigers gerekend geworden met allerlei consequenties die het gehad heeft, maar hij heeft daarmee dan toch verlossing tot stand gebracht. Verlossing van met name de heerschappij van zonder dood en wet. Maar eigenlijk is dat niks anders dan religie. Een heel dat menselijke idee van we moeten iets aan doen, er iets aan doen om de wereld te verbeteren. Dat gaat niet. De hele situatie moet veranderd worden. En dat is dus wat gebeurd is door de dood van Uria. Dat maakte de weg vrij tot een nieuwe relatie, tot verzoening heet dat elders, hè? Want onze verlossing heet bij gelegenheid ook verzoening. Wij die van God gescheiden waren, andere verplichtingen hadden, lagen in de macht van zonde, dood en wet, zijn daaruit verlost, omdat we die andere Heer zouden dienen, die voor ons leed en stierf aan het kruis. Het kruis gedragen heeft en de schande veracht heeft enzovoorts. Dat is wat het is. Ik heb twee volle dagen heb ik Wout van Beek horen zingen. Dat leg ik u andere keer wel weer uit. En wat mij opviel is dat alle liederen die je zingt gaan daarover. Over het kruis en het bloed en over de liefde van de Heer voor ons. En hij zong dus zijn liefde voor de Heer. Dat. Maar die hele kwestie van dat hij leed en stierf aan het kruis wil zeggen dat hij schande, onze schande, op zich nam. Onze smaad op zich nam enzovoort. En die heeft afgevoerd. En of dat een eervolle zaak is. Nee, hij heeft oneer op zich genomen. Ja, dus werd hij beschimpt en geslagen en gespuugd en wat het maar bespot en wat het maar was allemaal. Zie. Nou ja, en dat is wat tot vandaag David overkomt. Vandaar dat ik het dan toch geneigd ben voor hem op te nemen. Maar het gaat om het doel als zodanig. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Dat wil zeggen, hij heeft die oude mensen dood ingejaagd. Heeft daarmee de wetten dood ingejaagd. Heeft een einde gemaakt aan die oude schepping enzovoort. Maar daar is nieuws voor in de plaats gebracht. Met alle consequenties verdiend. Daar leven wij uit. En ja, maar dat is omdat de Heer onze smaadheid droeg. Daardoor wordt hij door de wereld bespot. Want er wordt gespot met hem en met zijn kruis en met zijn kruisdood. En dat dwaze idee van dat één voor allen gestorven is enzovoort. Maar ja, de Bijbel noemt dat ook. En die zegt, ja, dat mag dan dwaasheid zijn in de ogen van mensen. Maar het is wijsheid bij God. Nou ja. En als ik dan die Wout van Beek hoor zingen 2 dagen lang, dan denk ik, ja, die moet ook veel spot over zich heen gekregen hebben bij het zingen van al die liederen. Maar ja, dat is de consequentie ervan. Maar hij zong wel over de wijsheid Gods. Nou ja, daar gaat het maar om, hè. Goed, ik hoop dat dat enigszins duidelijk is. Want wij moeten het voor vanavond hier wel weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom van uw genade. Wij danken u dat u overvloedig bent geweest over ons met die genade en ons getrokken hebt uit de slavernij van zonde, dood en wet. En dat u voor ons dat kruis hebt gedragen en de schande hebt veracht en nog steeds bespot wordt tot in onze dagen om diezelfde reden, maar dat u niettemin dwars door de dood heen een eeuwige gerechtigheid hebt aangebracht en leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. We danken u dat wij daardoor met u verzoend zijn geworden en mogen leven niet meer onder de heerschappij van het verderf, de dienstbaarheid der verderfenis, maar onder de heerschappij van uw genade. En dat we in die situatie weliswaar vreemden zijn voor de wereld, niet horen bij deze wereld en niet thuis horen in deze legerplaats, maar anderzijds dat we onderweg zijn naar onze ook fysieke ontmoeting met u. Onderweg zijn naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u dat we eenmaal u zullen zien. En u zien zullen in grote kracht en heerlijkheid. En we danken u dat wij daarin betrokken zullen worden en deel zullen hebben straks in de openbaring van uw koninkrijk op aarde. En waar wij aan de ene kant leven in een duistere wereld, dat wij het uitzicht hebben op de openbaring van uw licht en heerlijkheid nog steeds in deze oude schepping, maar vervolgens in een nieuwe schepping waarvan wij eerstelingen geworden zijn. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons aan bij uw kracht en bij uw genade om Christus wil. Amen.